Ja, de kleine psalmen. Gisteren hebben we al daar een behoorlijk begin mee gemaakt. We hebben de achtergrond van die kleine psalmen gezien. Er zijn er 15 stuk, zijn het, de kleine psalmen. En die kleine psalmen zijn psalm 120 tot en met psalm 134. Gisteren hebben we de eerste 6 psalmen gedaan. En we zullen proberen om vanmorgen de laatste 9 psalmen met elkaar te behandelen. We hebben gezien dat de achtergrond van de kleine psalmen is het leven van Hiskia en alles wat hij meemaakte. We zijn gebleven bij psalm 126. En daar begint weer een groep van 3 psalmen, want we hebben gezien dat die 15 psalmen uiteenvallen in groepjes, in 5 groepjes van 3 psalmen. En die behandelen steeds een thema. Een thema ook rechtstreeks uit het leven van Hiskia, waarin hij geleerd heeft om te gaan met problemen, met moeilijkheden, waarin hij ook steeds ondervond hoe de Heere hem dan toch voorthelpt en hij het antwoord bij hem vond. Het eerste groepje van 3, dat was psalm 120, 121 en 122, daar had hij te maken met de godslasterlijke tong van Rabsakee, de maarschalk van het Assyrische leger die voor de poorten en de muur van Jeruzalem stond en Hiskia vals begon te beschuldigen. En ook de Jeruzalemmers zei niet op Hiskia's woord te vertrouwen en hun vertrouwen niet te stellen op de Heere hun God. En Rabsakee zei van, jullie hebben zo'n klein leger, ik wil jullie wel 2000 paarden geven als jullie in staat zijn om daar 2000 ruiters op te geven. Maar dat is nog zo'n klein leger. Zelfs het kleinste regiment van het Assyrische leger loopt jullie zo onder de voet. Geef je maar over. En je ziet dan wat Hiskia hier in psalm 120, 21 en 22 dan doet. Hij ondervindt dat hij moet gaan daarmee naar het huis des Heren om dit met de Heren te bespreken. En zo vindt hij weer rust. Psalm 120 vers 1 begint met angst. In mijn angst heb ik tot de Heren geroepen. Maar uiteindelijk eindigt het met rust en vrede. Omdat hij in hoofdstuk 21 en hoofdstuk 22 van de psalmen naar het huis des Heren gaat. En dat lees je ook in de geschiedenis. Dat hebben we gezien in 2 Koningen en 2 Kronieken en in Jesaja. Hij ging naar het huis des Heren en daar sprak hij met de Heren en het werd zijn hart weer rustig en vredig. Ondanks dat er nog geen oplossing was gevonden. De tweede reeks van de psalmen, de tweede groep van 3, dat is psalm 123, 124, 125, waarbij we hebben stilgestaan. Toen kreeg hij te maken met dat God hem antwoordde en de profeet Jesaja door de profeet Jesaja een boodschap stuurde dat Rabsakee een gerucht zou vernemen dat zijn koning, de Assyrische koning Sanherib, bedreigd zou worden door de koning van Ethiopië. En toen inderdaad trok Rabsakee, maakte een aanstalte om weg te trekken van de belegering van Jeruzalem. Maar Rabsakee liet het er niet bij. Hij stuurde nog even door de gezanten Hiskia een brief. Een lelijke brief, een gemene brief, waarin hij weer zei van, je moet nou niet denken, wij trekken met het Assyrische leger even weg. Je moet nou niet denken dat je door God bevrijd wordt of zo, helemaal niet. Want we komen rustig weer terug. En vertrouw maar niet op die Heere de God, waar jij zo op vertrouwt, want dat is de Heere niet. Want de Heere is de Baal. En jij hebt die offerhoogten en de Baalsdienst heb jij omvergehaald en uit het land verwijderd. Maar de Heere God heeft mij gezonden om Jeruzalem en Israël te vernietigen. Dus hij kreeg een brief. En dat verontrustte hem wederom. En in hoofdstuk 123, 124, 125 leert hij toch op te zien naar de Heere, weer naar het huis des Heeren te gaan, die brief uit te spreiden voor het aangezicht van de Heer en zijn ogen op te heffen tot de Heer waarvan zijn hulp zal komen. Ook al wist hij niet wat voor antwoord gegeven werd. En hij moest ook leren in zijn leven genoegen te nemen met de genade die God gaf. Mijn genade is u genoeg. En dat hij het ook moest bekijken, niet vanaf de menselijke kant, hebben we gezien, maar dat hij het moest bekijken van God, vanaf Gods kant, van bovenaf. Dus hij moest zich eerst, moest hij zijn ogen opheffen, zo begint ook 123, dat doet hij ook gelijk. Ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemel troont. En hij moest gaan letten op de ogen, en op de hand van de Heere God. Hij moest zijn oog daarop richten. Nou, dat leert hij dus, en we hebben gezien wat voor lessen we daaruit leren. En in Psalm 125 staat, wie op de Heere vertrouwen, staan als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft staan. Onwankelbaar blijven staan, omdat je je richt op Gods hand. Het van hem blijft verwachten. Hoe tot zover waren we gekomen, die is eigenlijk in grote lijnen wat we behandeld hebben. Gistermiddag en gisterochtend hebben we gezien, ja, dat daar steeds staat dat al die kleine psalmen met die uitdrukking beginnen van een bedevaartslied, maar dat eigenlijk in het Hebreeuws staat Sheer Hamalot. En dat ze eigenlijk niet weten wat precies dat betekent. Als je het letterlijk verstaat, staat er dus het lied der treden. En we hebben gezien dat die Hamalot terugkomen in de Bijbel, namelijk in het leven van Hiskia. Dat Hiskia ziek werd, dat 15 jaar aan zijn leven werd toegevoegd. Hij werd aangezegd dat hij zou sterven. Maar toen Jesaja hem die boodschap had gebracht dat hij ten dode toe ziek was, toen weende hij bitter omdat er geen nakomeling zou zijn op de troon van Juda, op de troon van David in Jeruzalem. En terwijl Jesaja dan het paleis verlaat, spreekt de Heer weer tot Jesaja, geeft hem de boodschap om terug te keren tot Hiskia en te zeggen dat de Heer zijn gebed heeft verhoord en dat hij 15 levensjaren erbij gekregen heeft. Ik vind het wel bijzonder, want als je er goed over nadenkt, is hij de enige mens op aarde die dus voor een periode werd gezet in zijn leven, dat hij dus eigenlijk 15 jaar wist, ik zal in de komende 15 jaar niet sterven. Dat kan niemand van ons hier zeggen. He? Geen mens op aarde. Hiskia wel. Hiskia wist dat hij nog 15 jaar had. Precies nog 15 jaar. Hij wist eigenlijk ook de datum van zijn dood. Hij hoefde van met de datum in feite maar 15 jaar verder te tellen. En hij wist, dan zal ik sterven. Maar goed, hij heeft die tijd, hebben we gezien, heel goed benut. He? Hij de tempeldienst, de offerdienst, de priesterdienst hersteld, de feesten des Heren hersteld in Juda. Hij heeft een eenheid gesmeed onder de 10 stammen die soms nog er waren. Ze waren dan Assyrische ballingschap weggevoerd, maar heel veel mensen waren toch het Assyrische leger ontkomen. En hij wist toch dat overblijfsel van de 10 stammen en de 2 stammen te bundelen. En verder hebben we gezien, hij is ook verantwoordelijk voor de samenstelling van het Oude Testament, omdat je achter elk Bijbelboek die mysterieuze letters krijgt, de HZK, wat zijn initialen zijn, de afkorting van zijn naam Hiskia. Goed, je ziet dan dat dat te maken heeft, die 15 jaar, met deze 15 psalmen, die hij in die structuur heeft gezet, en die corresponderen met zijn leven en wat hij geestelijk daarin meemaakte. 10 van die psalmen zijn anoniem, hebben we gezien. En dat correspondeert ook met die 10 treden, vandaar ook de naam van elke psalm, een lied der treden, de 10 treden die de trap van Agas, of de zonnewijzer van Agas, zijn vader, zijn goddeloze vader, dat die 10 treden ging de zon terug. We hebben gezien, dat is natuurlijk opgemerkt in heel de wereld, want als de zon opeens zoveel uur terug gaat, ik denk als dat vandaag gebeurt, heb ik gisteren ook gezegd, dan denk ik dat gelijk CNN dat uitzendt, dat heel de wereld op zijn kop staat. Ja. Maar de wereld was nog niet klaar met verbazing, want de zon ging niet alleen 10 treden terug, maar waarvoor Hiskia tot de Heere kwam, vanwege de godslastelijke tong van de veldmaarschalk Rabsakee. En later de brief van Rabsakee, de Heere laat het er niet bij zitten. De Heere die antwoordt, boven bidden, boven denken, in Hiskia's leven. En dat gaan we lezen in waar we gebleven zijn, in Psalm 126. Daar staat een bedevaartslied, maar dat is geen goede vertaling. Er staat eigenlijk een lied der treden. Toen de Heere de gevangenen van Sion deed wederkeren, waren wij als degene die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Wij waren verheugd. Heere, wend ons lot als beken in het zuiderland. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt. Voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven. Ja, in de officiële theologie wil men altijd deze psalmen, daar heeft men ook gekozen voor de vertaling bedevaartsliederen, wil men het graag vertalen en toepassen op de tijd van Nehemia en Ezra, dat de Israëlieten terugkeerden uit de Assyrische en uit de Babylonische ballingschap. En zouden dit liederen zijn geweest die ze onderweg hebben gezongen toen ze terugkeerden naar Jeruzalem. Daarom hebben ze ook vers 1 zo vertaald. Toen de Heere de gevangenen van Sion deed wederkeren naar Jeruzalem. Hè, dat moet je er als het ware bij lezen. Maar het is geen juiste vertaling, want er staat eigenlijk in het Hebreeuws, toen de Heere het lot, niet van de Joden, maar het lot van Sion, en wat is Sion? Dat is de berg in Jeruzalem, en dat is Jeruzalem, het Sion, toen de Heere het lot van Sion deed keren. En we zitten nog steeds te wachten, natuurlijk, want we hebben dat gisterochtend gelezen, hoe God, als ware Rabsakee, en het hele Assyrische leger in de nekvel pakte. Door één engel te sturen. Één engel des Heren. En die sloeg dat Assyrische leger. Terwijl ze wegtrokken van Jeruzalem. Ze bleven daar nog één nacht. Ze zouden wegtrekken om koning Sanherib te helpen. Maar de engel des Heren kwam en sloeg dat leger. En er waren 185.000 doden. Dat Assyrische leger is, hebben we gezien, werd met één klap een enorme nederlaag toegebracht. Waar de hele wereld zich ook over verbaasde. We hebben gezien de opkomst van het Romeinse Rijk in de tijd van Hiskia, van het Griekse Rijk, van het Babylonische Rijk, het verzwakte Egypte. En opeens zie je dat zo'n klein volkje, twee stammen, die verslaan daar eigenlijk in de ogen van de wereld militair Sanherib. Het Assyrische leger, een machtig leger. Waar een groot gedeelte van lag voor Jeruzalem. 185.000 man waren 's morgens dood. En dat is dus nog niet geschied in die eerste 6 psalmen die we met elkaar hebben gelezen. Maar dat geschiet dus nu in deze psalm. Gods antwoord. Toen de Heere het lot van Sion deed keren, waren wij als degene die dromen. Nou, ik denk dat Hiskia en alle Joden van Jeruzalem met verbazing hebben gekeken. Hoe de Heer optrad. Hoe de Heer dat Assyrische leger gewoon in één klap wegvaagde. Toen werd onze mond vervuld met lachen. Nou, ik kan me dat goed voorstellen. Ik denk, als je zo in angst gezeten hebt voor zo'n enorme overmacht. En je ziet hoe God optreedt. En dat God één engel stuurt. En dan zo'n overwinning behaalt, dan denk je wat, hoe groot is God? En dat je dan lacht, onze tong met gejuich. Toen zeiden men onder de heidenen, eigenlijk staat er onder de volkeren. Ja, wat zeiden ze onder de volkeren? De Heere heeft grote dingen bij hen gedaan, bij Israël gedaan. En dan beamen ze het ook, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Wij waren verheugd. Ziet u hoe dit precies past in de geschiedenis van Hiskia? Al deze psalmen trouwens, maar ook weer dit gebeuren en helemaal niet toepasbaar is eigenlijk in de tijd van Ezra en Nehemia bij de terugkeer uit de ballingschappen. Maar ik wil u wel zeggen, kijk broeders en zusters, wij kijken vaak tegen problemen in ons leven aan, wij zoeken vaak oplossingen vanuit de kant van de mens gezien. Terwijl als Ja, als God aan het werk zou zijn, als God ingrijpt, dan doet hij grote dingen. Zijn gedachten zijn hoger eigenlijk dan onze gedachten. Zijn oplossingen zijn ook beter dan onze oplossingen. En vaak moeten we ook leren in ons gebedsleven, en dat doet Hiskia ook in die eerste 6 psalmen, hij legt het alleen maar aan de Heer voor. Hij gaat als waar hij ontvangt een brief van Rabsakeh, en wat doet hij? Hij gaat daarmee naar zijn Heer, in wiens opdracht hij als koning handelt. En hij zegt, Heer, het is een brief eigenlijk niet aan mij gericht, maar eigenlijk een brief aan u gericht. En u moet me antwoorden. Die Rabsakeh, die hoont u. Die heeft een trotse houding. Ik heb ook gisteren gezegd, we moeten ook niet met alle problemen in ons leven naar de Heer toe gaan. We moeten alleen met de problemen naar de Heer toe gaan, die echt betrekking hebben op het evangelie, op de woordverkondiging, op als de zaak van de Heer in het geding is. Voor andere zaken in ons leven zijn we zelf verantwoordelijk voor. En Hiskia gaat ook alleen maar naar het huis des Heren toe op die momenten als hij, als ware de Heren daarover moet raadplegen. Ik ga ook niet op mijn werk voor elk wissewassie mijn baas raadplegen. Hij heeft me een eigen verantwoordelijkheid gegeven als afdelingshoofd van afdelingen. En als dat, ja, als er zaken bij zijn die zich opeens voordoen, waarbij ik naar hem toe moet, ja, dan moet ik dat doen. Maar er zijn heel veel zaken bij waar ik zelf verantwoordelijk voor ben, en waar je acht dat ik onwankelbaar blijf staan, en dat ik de zaak eigenlijk van mijn baas vertegenwoordig, en dat ik dat goed afhandel. Daar heeft hij volste vertrouwen in. En zo is Christus ook. Hij wil graag niet dat we ons kinderlijk gedragen, maar dat we ons volwassen gedragen in het geloof. En dat het niet een soort Sinterklaasgebed wordt, maar een waarachtig gebed in het geloof dat de Heer zal voorzien. Daarom moeten we ook in ons gebedsleven, als we met zo'n zaak naar de Heer gaan, en als er op het geestelijk terrein dingen gebeuren waar we denken van dat moet hij weten, dat moeten we met hem bespreken, en hoe moet ik daarin nou gaan staan, dan moet je eigenlijk in je gebedsleven niet als ware met een oplossing al tot de Heere komen. Dat doen we heel gauw. Dan gaan we zeggen, Heere, als u nou zus en als u nou zo zou antwoorden, dan zal het goed gaan. Nee, laat de oplossing nou steeds aan God over in ons leven. Dan sta je veel meer vragend. En sta je ook veel meer open vaak voor hoe God dan antwoordt. We moeten ook ons bewust ervan zijn dat, wat we ook gezien hebben, dat God soms ook niet antwoordt. Dat God soms ook dingen op zijn beloop laat. Heel lange tijd op zijn beloop laat. Het was niet zo dat de ene ochtend stond Rabsakeh voor de poort en hij schreef 's middags een brief. En de volgende nacht al trad de engel des Heren op. Zo was het niet. Er ging een hele tijd overheen. Dat beleg, volgens de ongewijde geschiedenis, want Sanherib die heeft een hele zuil nagelaten die in het Britse museum te bewonderen is in Londen. Daar staat over zijn beleging van Jeruzalem. Dat heeft lange tijd geduurd. En ik denk dat ook Hiskia lange tijd heeft gedacht. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, hè? Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt is. Maar lange tijd kwam er geen hulp. En lange tijd dacht hij, hoe zal de Heere dit oplossen? Maar als we openstaan voor Gods oplossing, dan missen we ook Gods oplossing niet. Ik heb eens gezien, ook bij andere mensen, dat zij soms Gods oplossing, die God best wel gaf, helemaal niet zagen. Omdat ze van God een uitzagen naar de oplossing die zij hadden bedacht voor de Heere. En de Heere antwoordt heel anders. Van zijn gedachten zijn gewoon hoger. En zijn mogelijkheden zijn veel hoger dan de onze. Dus pas op in ons leven dat we soms niet denken, nou de Heer die doet er niks aan. Terwijl de Heere al lang antwoord gegeven heeft. Dat is de andere kant van de zaak. Het duurt soms wel lang, omdat de Heere wil kijken. Dat hebben we ook gezien, hè. De Heere laat soms ook Hiskia los. En soms laat de Heere ook ons in ons leven los. We lazen die tekst uit 2 kronieken, dat de Heere hem expres even losliet om te kijken wat er in zijn hart was. En is eigenlijk soms ook zo'n geloofsbeproeving. En dat doet de Heer om ons, als het ware, ons in het geloof sterker te maken. Om te kijken wat, hoe volwassen we nou geworden zijn. Of we onwankelbaar blijven staan als de berg Sion. Of we geestelijk inzicht hebben gekregen. Of we om ons heen zien, net als Elisa. En ook al is daar de vijand. Dat we niet als Gehazi zijn en dat we heel beangst worden en heel benauwd. He, maar dat onze geestelijke ogen echt open zijn en dat we Gods legermacht om ons heen zien. Dat we weten dat Hij als een schaduw is he, aan onze rechterhand, wat hier ook staat. En dat we gerust mogen gaan slapen. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Zullen we straks nog wel lezen. Maar hier kwam dus het antwoord uiteindelijk. De Heere trad op, stuurt maar één engeltje en het hele Assyrische leger is totaal verslagen. En eigenlijk met de wereldmacht van Assur is het vanaf dat moment gedaan. En Babel komt dan op. En dan van vers 4, dan krijg je de situatie die daar toch is aangericht door die jarenlange belegering van Jeruzalem. Hoofdstuk 126, vers 4. Heere, wend ons lot. Daar heb je dat lot, dat woordje lot, wat je ook in vers 1, eigenlijk heb je niet de gevangenen, maar het lot van Sion. Heere, wend ons lot. Ja, want natuurlijk als je de Tweede Wereldoorlog, ik heb hem zelf niet meegemaakt, maar ik heb wel op filmbeelden dat gezien en op foto's. Ja, natuurlijk na zo'n oorlog is het een woestenij in zo'n land. Dat wil je niet weten. Alles is verbroken, alles is omvergehaald. Hè? Jeruzalem hebben ze dan al niet ingenomen, maar ze hebben al die versterkte steden hebben gezien van Juda ingenomen. En ze hebben het hele land hebben ze verwoest, het Assyrische leger. Het hele economische leven lag totaal op zijn gat. Het hele agrarische leven, de hele veeteelt, de hele landbouw, boerderijen, het was allemaal stuk gemaakt. De velden lagen er woest bij. Heere, wend ons lot als beken in het zuiderland. Dat is een beeldspraak, want in het zuiderland, in het zuiden van Israël, drogen de beken zomers helemaal op. En dat zie je heel vaak, dat je ook als je op vakantie bent, dat je denkt, hé, hier kom je bij een rivier en een brug, maar er stroomt geen water door meer. Maar dan moet je eens komen in de herfst, hè? Of in de winter, als de regen komt. Dan opeens, dan vult zo'n beek zich, en ik ben wel eens op vakantie geweest, in een plaats dat ik daar gestaan heb. En opeens is het herfst. En dan zie je opeens tv-beelden. Dat beekje wat er amper was. Dat is dan opeens een woeste beek. Die dendert naar beneden onder zo'n brug door. Kan er nog amper onderdoor. Zoveel water kolkt er gewoon door zo'n dorp heen. En denk nou, daar ben ik nog van de zomer geweest. Toen stond die beek helemaal droog. Nou, hier wordt dus met dat beeld wordt er naar gekeken. Vers 4. Heere, wend ons lot als beken in het zuiderland. Geef de regen weer. He. Laat de beken weer vol worden. He. Laat er weer geoogst kunnen worden. En dat, het gaat hier over de landbouwer. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Er moest weer gezaaid worden. He. Zodat ze weer met gejuich konden maaien. Hij gaat al wenende voort. Die de zaadbuidel draagt. Dat is de landbouwer. Die daar door de velden loopt. Met de zaadbuidel. En alles is woest. En ik denk dat als je gevlucht bent voor het Assyrische leger. En je hebt een aantal jaren heb je gezeten in Jeruzalem. Gewoon vastgezeten. En je keert weer terug naar je boerderij. En alles is verwoest. En je land ligt er braak bij. Ja, dan ween je. Dan denk je, hoe moet dat goed komen? Je kan er van voor af aan beginnen. En dan moet je weer gaan zaaien. Maar hier wordt opgeroepen van hij gaat al wenende voort die de zaadbuidel draagt. Voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven. Het komt wel weer goed. Nou, dat wordt ook over die oogst die helemaal, natuurlijk, ja, die veeteelt en die landbouw die helemaal op zijn gat ligt. Dat wordt ook onder andere in 2 Kronieken benadrukt. In 2 Kronieken 32 bijvoorbeeld, vers 2. 2 Kronieken 32. En En dan zie je dan dat van tevoren ook Hizkia dat zelf ook wel weer veroorzaakte. Want in vers 2 staat, toen Hizkia zag dat Sanherib gekomen was met het plan tegen Jeruzalem te strijden, overlegde hij met zijn oversten en zijn helden om de waterbronnen buiten de stad dicht te stoppen. En ze zegden hem hun hulp toe. Dus ze hebben de waterbronnen dichtgestopt. Ja, wat gebeurt er dan? Dan vloeit er geen water meer. En dan gaat die landbouw en die veeteelt, die gaat er helemaal aan. In 2 Koningen 19... lees je dat ook, 2 Koningen 19. Even kijken, vers 29 en 30. Dit zal u het teken zijn. Gij zult dit jaar eten wat vanzelf opkomt. Dat moesten ze dan maar doen, want het lag allemaal braak. En nou, dat gewas, dat kwam soms nog wel op. Nou, eet dan dit jaar nog wat vanzelf opkomt. En in het tweede jaar wat nawast. Maar zaait in het derde jaar en oogst, plant wijngaarden en eet de vrucht daarvan. Immers wat van het huis van Juda ontkomen is, wat over is, dat zal opnieuw naar beneden wortel schieten en naar boven vrucht dragen. Hier zie je het, hè? Dat ze dus best wel een aantal jaren nadat Sanherib verslagen was, problemen hadden voordat die veeteelt en die landbouw helemaal weer was hersteld. Er gaat een tijd overheen. En zo gaat in ons leven er vaak ook een tijd overheen. Maar het is wel zo dat een spreekwoord opgaat, het Bijbelse spreekwoord, want wie niet zaait zal niet oogsten. En wij hebben de opdracht te zaaien. Tegenwoordig wil men in heel veel gemeenten gelijk oogsten. En vooral tegenwoordig, het moet allemaal groot zijn. En die gemeenten moeten groot zijn, die gemeenten moeten groeien, want daaraan kan je blijkbaar zien hoe de Heere zegent. Maar zo is het niet. Ik heb al als opdracht in mijn leven alleen maar te zaaien, en nu ook. Het evangelie zaaien. Maar de oogst is voor de Heer. Het is zijn oogst. En vaak zie je zelf geen eens de oogst. Daar gaat het ook niet om. En soms moet je ook met tranen zaaien. Moet je zonder dat je oogst ziet, zonder dat je resultaat ziet, moet je soms zaaien. Ik ben blij dat ik, ondanks alles, toch ook nog resultaat zie. Maar daar mag het nooit om begonnen zijn. Als een gemeente samenkomt en het gaat alleen maar om te groeien, om te oogsten. Nee, dat is Gods opdracht in ons leven niet. En daarom die hele gemeentegroeibeweging en al die methoden die worden geïntroduceerd om maar zo groot mogelijk te zijn. Ja, is dat dan Gods werk? Dat is dan maar de vraag. Wij hebben alleen maar de opdracht om het evangelie in harten van mensen te zaaien. En dat gaat met tranen gepaard. En die oogst die is later voor de Heer. De vrucht des geloofs is voor God. Goed, dan maar naar de volgende psalm, want we hebben er nog een aantal te gaan. Nog 8 stuk. Zo komen we bij de middelste psalm van de 15, de 8e. Psalm 127. Een bedevaartslied. Eigenlijk hè, een lied der treden van Salomo. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is voor u te vergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet. Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap. Zie, zonen zijn een erfdeel des Heren. Een beloning is de vrucht van de schoot. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Zij worden niet beschaamd als zij spreken met de vijanden in de poort. Ik lees psalm 128 er direct achter, omdat die twee psalmen, 107 en 128, in een relatie met elkaar staan. 128, een lied der treden. Welzalig ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de opbrengst van uw handen. Welzalig gij, het zal u wel gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. uw zonen als olijfschoten rondom uw dis. Zie, zo zal de man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zegene u uit Sion, opdat gij het goede van Jeruzalem moogt zien, al uw levensdagen, en opdat gij uw kindskinderen moogt zien. Vrede zij over Israël. Ja, deze twee psalmen, 127 en 128, die staan in relatie met elkaar. Drie keer komt voor in psalm 127 het woordje tevergeefs. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is voor u tevergeefs als gij vroeg opstaat, laat opblijft, broeders maar te reden. Tevergeefs, tevergeefs, tevergeefs. De psalm 127 is een waarschuwing tegen werk wat je verricht in de maatschappij, werk wat je doet buiten God om. Dat is natuurlijk belangrijk, het Assyrische leger is verslagen. Je ziet dat de boeren de landbouw oppakken, die moeten gaan zaaien. Die moeten het eerste jaar maar eten wat vanzelf ook komt. Het tweede jaar moeten ze wat nawas eten en het derde jaar door het moeten ze gaan zaaien en enzovoort enzovoort. En dan komt die oogst vanzelf wel. Het gaat om hoe ga je nu weer aan het werk? Hoe start je dat maatschappelijke leven nou weer op? Hoe ga je na zo'n tijd van oorlog wat voorbij is? Hoe ga je nou weer aan de slag? En 127 laat zien, zo moet je het niet doen. Dan is het tevergeefs, tevergeefs, tevergeefs. En 128 is hoe je het wel moet doen. Hoe je het in overeenstemming moet doen met de wil van God. En dat daar dan de beloning op komt dat de Heere je zegent. Welzalig, zo begint vers 1 van 128. Welzalig ieder die de Heere vreest die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de opbrengst van uw handen. Zie je wel, de opbrengst van uw handen. Je gaat weer aan het werk. En als je dat in gemeenschap met God doet en in zijn wegen wandelt en de Heere vreest, welzalig ben je. Hij staat er helemaal niet welzalig in het Hebreeuws, dat staat eigenlijk gezegend. Maar zelfs dat is geen goede vertaling, want dat woord in het Hebreeuws staat in het meervoud. Dat vind ik altijd mooi, hè? In het Hebreeuws, het woord zegen, het woord gezegend, dat is bij ons een beetje enkelvoud. Maar in het Hebreeuws is het altijd meervoud. Zegen bij God is altijd meervoud. Hè? Ik ben niet gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Het is altijd meervoud. Bij de Heer is altijd overvloeiend. Het woordje welzalig komt dan eigenlijk terug, want het woord gezegend in het Hebreeuws komt terug. In vers 1, maar ook in vers 2. Want gij zult eten de opbrengst van uw handen, welzalig gij, het zal u wel gaan. Hier wordt welzalig, het wordt gezegend, meervoud. En het woord, dat Hebreeuwse woord, komt nog een keer terug in vers 4. Alleen is het daar niet vertaald met welzalig. Daar hebben ze het echt goed vertaald met gezegend. Zie, zo zal de man gezegend worden die de Heere vreest. Dan heb je het weer. Vreest in de, niet dat je voor de Heere moet vrezen, maar dat je ontzag hebt voor de Heer. En ja, dat je dat in gemeenschap daardoor met God wandelt. We kunnen daar wel van leren, ook als dit hier een oorlogssituatie die voorbij is en dat men aan de slag gaat. Maar ik denk ook voor ons dat we ervan kunnen leren hoe wij gewoon moeten functioneren als christen in de maatschappij. Hoe we het niet moeten doen en hoe we het wel moeten doen. Psalm 127 zegt hoe je het niet moet doen. Laten we daar eens naar kijken. Als de Heere het huis niet bouwt, als de Heere mijn levenshuis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Dat is eigenlijk mijn leven, mijn sociaal leven. He? Als ik mijn levenshuis bouw op met eigen initiatief, dan bouw ik dat levenshuis, laat de Heer Jezus laten zien, dat kent u wel, dat wordt aan de kinderen vaak als een voorbeeld gegeven. Dan bouw je het niet op de rots, dan bouw je het niet eigenlijk op Christus, maar dan bouw je het eigenlijk je levenshuis op zand. Hè? En dan komen er stormen en dan komt er regen en wat gebeurt met het huis? En de kinderen vinden dat prachtig, dan klap je in je handen en het huis stort in één met een klap. Het is zelfs een liedje van, toch? Dat is Matthäus 7, vers 24 tot 29. Gaan we niet lezen, kost allemaal te veel tijd, maar daar staat het, dat voorbeeld. Matteüs 7. Tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. En tevergeefs zwoeg je dan. Dat wordt een zwoegen. En dan word je helemaal door in beslag genomen. Dan krijg je het tweede aspect van ons leven. Dan heb je wel je levenshuis, maar je staat niet apart als huis. We hebben allemaal mensen om ons heen. En je zou kunnen zeggen, een huis staat ook niet alleen. Er staan ook allemaal huizen omheen. Dat is wel hier niet het geval, maar bij mij in de straat wel. En dat vormt een hele stad, want ik woon in Leiden, de stad Leiden. En zo moet je het zien, dat is het beeld. Hè? Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Als de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Dat is de stad. Dat is het huis ten opzichte van de stad. Ons huis, mijn leven ten opzichte van de levens van mensen om mij heen. Mijn maatschappelijk leven. Als ik daar de Heer niet in betrek, omdat ik al hem niet betrek in mijn eigen leven, en ik ga de maatschappij in, en collega's die horen nooit, en buren horen nooit, en zien nooit eigenlijk wie ik ben, ja, dan als de Heere daar niet mee betrokken is, dan is het allemaal tevergeefs. En ik kan het in het zakelijk leven, want dat is dan vers 2, het zakelijke leven, hij zegt, voor u tevergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet. Dus tevergeefs. Maar in het zakelijk leven kan het wel zo worden, hoor, dat je zo begeisterd bent door alles wat in het zakenleven op je afkomt, dat het echt zo wordt. Dat je vroeg moet opstaan, dat je meteen helemaal vol zit van allerlei zakelijke zaken die je moet regelen en noem maar op. En dat het voortdurend de hele dag tot laat in de avond laat opblijft. En het is uiteindelijk brood der smarten die je eet. Het is tevergeefs. Zo moet het allemaal niet. Dan krijg je een mooie tekst van, hij geeft het immers zijn beminden in de slaap. Dat is een leuke woordspeling van Salomo. Want Salomo zijn naam betekent beminde. He? Zijn beminde. En eigenlijk, ja, eigenlijk is toch die tekst, we vinden het vaak een hele mooie tekst. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Dat je lekker ligt te slapen en dat de Heer het je dan zomaar geeft, hè? In de slaap. Dat zou ik heel erg makkelijk vinden. Als ik in de voorbereiding van dit weekend, dat ik alleen maar hoefde te gaan slapen. En de Heer had het me gegeven in mijn slaap. Dat was lekker makkelijk geweest. Maar zo is het niet. En de vertaling deugt ook niet. Er staat, hij geeft immers zijn beminden de slaap. Nou ontbrak mij dat ook wel de laatste tijd eigenlijk. Maar zo is het wel. Als het zo is dat je echt in je levenshuis bouwt op de rots, dan mogen er inderdaad stormen komen, maar dan blijft dat levenshuis staan. Dan mag het stormen ook in het maatschappelijk leven, ook soms in het zakelijk leven ook. Dan mogen dingen best wel op je afkomen, denken, hoe moet dat nou? Maar toch blijf je in de innerlijke rust. En dan geeft de Heere zijn beminden de slaap. Soms geeft hij ook helemaal geen slaap. En als je daarvoor doorgaat en je gaat naar Psalm 3, vers 6. Lees dat maar eens. Psalm 3, vers 6. Daar heb je het over. Ik legde mij neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere schraagt mij. Dat kan gebeuren, dat is wat in feite in Psalm 117 staat. Hij geeft immers zijn beminnende slaap. Dat je, wat er ook gebeurt, dat je rustig mag inslapen. Ik legde mij neder en sliep, ik ontwaakte, want de Heere schraagt mij. Maar ja, dat kan soms ook anders zijn. In Psalm 4, vers 9. Dan zit ik fout. Maar ook in vers 9 staat, in vrede kan ik mij te rusten begeven en aanstonds inslapen. Want gij alleen, o Heere, doet mij veilig wonen. Zo kunnen we altijd ons rustig, als we alles in gemeenschap met de Heer doen, ons te rusten begeven en dan ons overgeven aan de slaap. Hij geeft zijn beminden de slaap. Maar wat ik bedoel is wat anders. Maar dat komt later dan wel. Nou, dat is verderop in de psalmen. dat de Heere als ware ook je geen slaap geeft, maar je de woorden geeft, dat je de Heere overpeinst desnachts. En ik moet u eerlijk zeggen, de meeste toespraken die soms gehouden worden, zou ik maar zeggen, die ontvang je als je s'nachts wakker ligt. Hè? Dan overpeinst je de Heere. En zijn woord en zijn wegen. En dan geeft God je daar genade in. Dan is het rustig. En dan komt dat woord gaat dan werken en komt naar boven in je gedachten. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk, maar ik weet niet precies waar ik dat kan vinden. Maar volgens mij komen we dat nog wel tegen. Ik heb het volgens mij opgeschreven. Goed, dan gaat het over van de situatie van Hiskia. Hiskia's ervaring dat hij vroeger in zijn leven zo bezig was met dingen te doen. Ik wil niet zeggen dat hij, toen hij die offerhoogte slechtte en toen hij de Baals omverwierp, toen hij de tempel liet reinigen en de tempeldienst inwijde en het Pascha ging vieren, dat hij dat allemaal buiten de Heer doet, maar hij was wel heel druk voor de Heer. Maar of hij dat nou helemaal volledig steeds in gemeenschap met de Heer deed, want hij vergat iets. Wat vergat hij? Hij vergat gewoon te huwen. Hij vergat gewoon nakomelingschap te verwekken. Zodat op die troon van David een opvolger zou zijn. Een zoon zou zijn. Vers 3, dat is Hiskia's ervaring dat hij geen vrouw en kinderen had. Zie, zonen zijn een erfdeel des Heren. Een beloning is de vrucht van de schoot. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Maar Hiskia had zijn pijlkoker daarmee niet gevuld. Want hij was zo druk dat hij dit vergat. Dat komt terug, want die zonen, het hebben van zonen, in die parallel psalm 128, waar staat hoe je dan in je maatschappelijk leven wel in gemeenschap met de Heer mag wandelen en dus rustig mag zijn en zegen mag ontvangen in het meervoud. 128, welzalig en ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de opbrengst van uw handen. Welzalig gij, het zal u wel gaan, en dan krijg je het over die vrouw, het hebben van een vrouw, en het hebben van zonen, en zelfs van kindskinderen. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok, binnen in uw huis. Nou, eigenlijk staat er in uw binnenkamer. Uw zonen als olijfscheuten rondom uw dis, rondom uw tafel. Dat is mooi, hè? Als je als vader dat mag meemaken, dat je met je vrouw en je kinderen in de binnenkamer zit, rondom de etenstafel. En dat je zo met elkaar eet en zo met elkaar praat en zo met elkaar, als ware, met elkaar gemeenschap hebt. Zie, zo zal de man gezegend worden die de Heere vreest, die ontzag heeft en eerbied voor de Heere, zoals een kind ontzag heeft als het goed is voor zijn vader. De Heere zegene u uit Sion, opdat gij het goede van Jeruzalem moogt zien, al uw levensdagen, en opdat gij uw kindskinderen moogt zien. Nou weet ik wel, dit is natuurlijk oud-testamentisch. En was ook een oud-testamentische zegen. Het gaat natuurlijk niet in onze tijd, kan je dit zomaar doortrekken, dat de Heere zo zegent. Maar aan de andere kant zie je wel dat de Heere dit een zegen noemt. En dat we dat ook mogen zien, ook als ons dat overkomt, in ons leven als een zegen. Dat is ook een zegen. Als je zo met je vrouw begint, zou ik maar zeggen, en dat er zo een gezin ontstaat, en dat je zelfs nog je kleinkinderen mag zien, je kindskinderen, ja, dat is volgens de Heere is dat een enorme zegen. Dat je zo een eenheid mag zijn. En ik hoorde gisteren, er werden nog wel wat opmerkingen gemaakt van die niet trouwt doet beter. Enzovoort, wat uit 1 Korinthe 7 komt. Maar dan vergeet men altijd dat daarbij staat, hè, dat Paulus dat zegt, ziende op de aanstaande nood, hè, op de aanstaande verdrukking. Nou, lees dat maar, 1 Korinthe 7, want u zit ongelovig te kijken, maar 1 Korinthe 7. Dat zal ook kunnen, maar we gaan 1 Korinthe 7 toe. 1 Korinthe 7. Daar staat in vers 26, 1 Korinthe 7, 26. Ik acht dus om de bestaande nood, dit goed, dat het voor een mens goed is zo te zijn. Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoekt geen scheiding. Hebt gij geen vrouw, zoek er geen. Maar ook wanneer gij trouwt, dan doet gij daarmee er geen kwaad. En wanneer een jonge dochter trouwt, dan doet ook zij daarmee er geen kwaad. Maar wel staat zulke mensen verdrukking voor het vlees te wachten, die ik u gaarne besparen zou. Dit bedoel ik, broeders, de tijd is kort. Ja, de tijd is kort. Spoedig zou Christus wederkomen. Maar het gaat aan die wederkomst vooraf, de grote verdrukking. De Statenvertaling vertaalt ook vers 26. Ik acht het dus om de aanstaande nood. Dit goed. Die spreken over de aanstaande nood. De aanstaande verdrukking. Dat is de grote verdrukking. En die verdrukking, zegt Paulus, maar wel staat zulke mensen verdrukking voor het vlees te wachten die ik u gaarne besparen zou. Ja. U moet het wel in die context lezen van de handelingen, dat die wederkomst voor de deur stond en dat hij daarom die raad gaf. Dat gaat dus tegenwoordig helemaal niet meer op. Toch? We hebben toch geen aanstaande nood, een aanstaande verdrukking. We gaan toch niet de grote verdrukking door. Maar zou dat wel zo moeten? En ben je verliefd op een meisje, dan zou Paulus eigenlijk tegen zeggen, nou weet je wat je doet, wacht nou even een paar jaar en trouw daarna. Als hij er wedergekomen is, vrederijk, dat is toch hartstikke prachtig, niet? Je kan toch even wachten? Hè? Zo moet hij dat zien. Maar goed. Ja, Hiskia was dus niet getrouwd. Je ziet dus, als je naar die derde groep psalmen kijkt, psalm 126, 127 en 128, dat die er als thema hebben, hoe pakken we nu na de bevrijding van het Assyrische leger, de bevrijding van Sanherib, ons leven weer op? Hè? Na de bevrijding, hoe pakken we nou ons leven op? Hoe richten we nou onze maatschappij en ons werk weer op? Hè? Net na de Tweede Wereldoorlog. Hoe pakken we nou Nederland weer op? Hoe zetten we het nou weer op poten? En hoe moet je het nou wel doen? En hoe moet je het nou niet doen? Vanwege de tijd gaan we door. Naar de vierde reeks van drie psalmen. Psalm 129, 130, 131. Het thema daar is verlossing. Verlossing van verdrukking, psalm 129. Verlossing van ziekte, psalm 130. En verlossing van zonde. En de zonde daardoor wordt genoemd de zonde van hoogmoed, psalm 131. Verlossing, hoe gaan we daarmee om? Eerst maar 129. Hiskia's benauwdheid daar voor Asser in zijn leven. Hij heeft er lang tegenaan gekeken. Een bedevaarslied, een lied der treden. Zij hebben mij ten zeerste benauwd van mijn jeugd aan. Zeggen nu Israël. Zij hebben mij ten zeerste benauwd van mijn jeugd aan. Maar ze hebben mij niet overmocht. Ploegers ploegden op mijn rug. Zij trokken hun voren lang. De Heere die rechtvaardig is, heeft doorgehouden de touwen der goddelozen. Beschaamd zullen worden en terugdeinzen ze allen die Sion haten. Ze zullen zijn als gras op de daken dat verdort eer men het uittrekt, waarmee de maaier zijn hand niet vult, noch de garverbinder zijn arm. Zodat wie voorbijgaan niet zeggen, de Heeren zegen zijn met u. Zij zegenen u in de naam des Heeren. Diegenen die gisteren zijn geweest, zullen we opgevallen zijn dat deze psalm wel heel erg lijkt op psalm 124. Want die begint ook zo, met die herhaling. Hè? En hier is het ook wel weer wat gejaagd, dat was toen in psalm 124 ook. Sta maar op, 124. Waren het niet de Heere die met ons was, zeggen nu Israël, waren het niet de Heere die met ons was, toen mensen tegen ons opstonden? Zo begint in feite psalm 129 ook. In het eerste vers en tweede vers zie je, zowel in 124 als bij psalm 129, dat die eerste twee zinnen worden herhaald. En ook zie je dat zinnetje, zeggen nu Israël, nu achteraf zegt Israël, dat zie je in beide psalmen terug. Ook is diezelfde sprake van die tegenstander, van tegenstander Assur, die grote tegenstand, die komt in beide psalmen terug. En ook hoe de Heere ingrijpt. Het eerste couplet zou je kunnen zeggen van psalm 129, daar kijkt Hiskia terug. Ze hebben mij ten zeerste benauwd van mijn jeugd aan. Dat is toch wel wat geweest. Hij heeft lang er tegenaan gekeken. Hij heeft natuurlijk meegemaakt in zijn jeugd dat het Assyrische leger de 10 stammen in Assyrische ballingschap wegvoerde. En dat ze maar hoefden te wachten, die 2 stammen, Benjamin en Juda, tot ook de Assyrische leger voor hun poorten in Jeruzalem zouden verschijnen. En dat was benauwend. Ze hebben mij ten zeerste benauwd van mijn jeugd aan, zeggen nu Israël. Ze hebben mij ten zeerste benauwd van mijn jeugd aan, maar ze hebben mij niet overmocht. Ploegers ploegden op mijn rug. Dat is een juk wat wordt opgelegd op je rug. Dat spreekt van groeven op je rug, door geesteling. Zoals Paulus gegezeld is. He, zoals de Heer Jezus gegezeld is. Ploegers ploegden op mijn rug. Ze trokken hun voren lang. Het duurde ook lang. Ze waren vasthoudend. Het was een lange tijd dat die benauwdheid er was, van mijn jeugd aan. He. Maar de Heere die rechtvaardig is, heeft doorgehouden de touwen der goddelozen, de touwen van de ploeg, de touwen van de juk, waaronder we gebukt gingen. Dat is terugblik naar het verleden, naar die benauwenis, maar nu kijkt hij naar de toekomst en zegt die beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten. Dat is een constatering. Nu, het Assyrische leger is verslagen. Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten, zullen zijn als gras op de daken. Ja, gras op de daken, broeders en zusters, dat zie je soms wel eens bij woningen, dat de gras op de daken groeit. Nou, dat verdort toch, dat kan je niet maaien. Je kan wel zien dat er soms misschien zelfs wat tarwe groeit bovenop een dak, maar daar kan je toch niet oogsten. Het verdoort eer men het uittrekt, waarmee de maaier zijn hand niet vult, nog de garvenbinder zijn arm, zodat wie voorbij gaan niet zeggen, de Heere zegen, zij met u, wij zegen u in de naam des Heeren. Dat is een onderlinge groet. Hij kijkt dus naar het verleden. En op grond wat hij gezien heeft en meegemaakt heeft, hoe God ingrijpt in zijn leven, wat God voor verlossing geeft in zijn leven, exploiteert hij dat in feite door naar de toekomst. Dat moet u en ik ook doen. In de psalmen komt het heel vaak voor, dat ze terugkijken naar het verleden, omdat God dit en dat in mijn leven zo heeft gedaan, mag ik er zeker van zijn dat hij voor de toekomst dat ook zal doen. En zo mogen wij ook dat omarmen. Als de Heer ons bewaard heeft tot op deze dag, dat is een stuk zekerheid, want het is voorbij, dat hebben we meegemaakt. Dan mogen we doortrekken dan naar de toekomst en daarom op grond daarvan zeggen van, als de Heer me nou tot nu toe, tot hiertoe gebracht heeft, dan zal hij me nog veel verder brengen ook. Het een is onlosmakelijk vast aan het ander. Dat geeft hoop voor de toekomst. Dat is eigenlijk wat hier Hiskia eigenlijk aan ons doorgeeft. Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten. We hebben het gezien hoe Rabsaké en Sanherib ons haten, hoe ze ons hoonden, ons bespotten, noem maar op. Maar ze hebben niet overmocht. De touwen zijn doorgehouden. Ook al werden we nog zo benauwd daarvan, ten zeerste benauwd. Maar de Heer heeft een oplossing gegeven en daarom voor de toekomst mag ik constateren dat als de Heer dan zo gedaan heeft in het verleden, zal hij voor de toekomst ook allen die Sion haten, die zullen ook beschaamd worden en terugdeinzen. Daar zal de Heer voor zorgen. Dan op psalm 130, waarin dus verlossing over Hiskia's ziekte wordt gegeven. Een bedevaartslied, een lied der treden. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid. Bij hem is veel verlossing. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Nou, hier kijkt Hiskia op zijn, wat hij meemaakte tijdens zijn ziekte. Tijdens die dodelijke ziekte die Jesaja hem kwam boodschappen dat hij daarvan niet beter zou worden. Dat hij zou sterven aan die zweer die hij had. Toch heeft hij, terwijl dat hij dat meemaakt op zijn ziekbed, is hij daar best wel de diepte doorgegaan. Je wordt heel erg geconfronteerd met jezelf als je ziek bent. En als je ernstig ziek bent, helemaal. Je loopt tegen jezelf op. Je leert jezelf kennen. Daarom is het goed is hierbij te slaan Jesaja 38. Want dan zegt Hiskia nog iets meer, waardoor deze psalm nog wat duidelijker wordt. Jesaja 38. Want ik lees in Jesaja 38 vers 9. Geschrift van Hiskia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte hersteld was. En dit zegt hij op zijn ziekbed. Ik zeide, in de bloei mijner dagen moet ik heen gaan door de poorten van het dodenrijk. Ik zal derven de rest mijner jaren. Ik zeide, ik zal de Heere niet zien, de Heere in het land der levenden. Ik zal geen mens meer aanschouwen onder de bewoners der wereld. Mijn woning werd afgebroken en van mij weggerukt als de tent van een herder. Ik wikkelde mijn leven samen als een wever. Hij snijdt mij af van de drom. En dan ga je de diepte in. Door ziekte. Door een dodelijke ziekte. Dan merk je dat je lichaam afgebroken wordt. Als de tent van een herder. Dat je leven zich als het ware samenwikkelt. Als een wever. Dat is trouwens wel mooi. Want ik geloof dat heel ons leven als het ware net een fotofilmpje is. Tegenwoordig is het allemaal digitaal, weet ik wel. Maar vroeger hadden we nog van die fotorolletjes. Hè? En dan was dat allemaal gewikkeld, al die fotootjes. Zo heel zo'n leven is als ware een ene grote fotorol. En dat wikkelt zich helemaal weer tezamen, zo'n fotorolletje. En als ware de mens die wikkelt zijn leven ook bij het sterven samen. En valt als een korrel, hè? In de aarde. En wacht op de opstandingsmorgen. Maar op de opstandingsmorgen dan ontrolt zich dat weer. Dat, die hele fotorol van heel je leven. En ben jij weer daar zoals je was met heel je leven. Zo staat een mens ook op. Dat is een mooi beeld. Ik wikkelde mijn leven samen als een wever. Hij snijdt mij af van de drom. En dan krijg je wat een zieke meemaakt op zijn ziekbed. Dag en nacht geeft hij mij prijs. Tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen. En dan maak je dan mee. Normaal slapen wij 's nachts. Maar als je ziek bent, dan komt die slaap niet. Dag en nacht geeft hij mij prijs, tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen. Als een leeuw, zo verbreekt hij al mijn beenderen. Dag en nacht geeft hij mij prijs. Als een zwaluw, zo chilp ik. Ik kier als een duif. Mijn ogen smachten naar de hoge. O Heer, ik ben angstig. Wees borg voor mij. Dus hij werd best wel angstig toen de dood kwam. En als we heel eerlijk zijn, ik heb dat menig meegemaakt hoor, met een broeder en zuster die echte geloofsgetuigen waren. Maar als ze dan in ziek werden, doodziek werden, op een punt stonden om heen te gaan, dan werden ze toch wel geconfronteerd met zichzelf en dan gingen ze de diepte in. Maar hier weten we dat Hizkia van de dood werd gered. Vers 15, wat zal ik zeggen, daar hij tot mij gesproken heeft en hij het ook gedaan heeft. Ik zal al mijn jaren voortschrijden na dit bittere zieleleed. Het was een bitter zieleleed. Heren, bij deze dingen leeft men. Ja, in die alle is het leven van mijn geest, dat gij mij zult gezond maken en doen leven. Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. En zo kan een ziekbed, en de charismatische beweging snapt daar niets van, maar kan een bittere beproeving, een bitter zielenleed, juist in ziekte, worden voor jou tot heil. Dat je wel niet zegt van, ik zou dat zo graag voor een tweede keer willen meemaken, maar wat je dan op je ziekbed meemaakt, is dat je geconfronteerd wordt met jezelf, maar ook geconfronteerd wordt met wie God is. Want hij werd geconfronteerd met zichzelf, want hij overdacht ook zijn leven. Vers 17, zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Gij toch zijt het die mijn leven geredde van de groeven der vernietiging, het graf der vernietiging. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het dodenrijk looft u niet, de dood prijst u niet, we in de groeven zijn nedergedaald, hopen niet op uw trouw, de levende, hij looft u zoals ik heden doe. De Vader maakt zijn zonen uw trouw bekend. Dat maakte hij mee. Dat de Heere dan aan je zijn trouw bekend maakt. Maar het ging over zonde. Hij werd geconfronteerd met zijn eigen zonde. En het beangstigde ook hem. En dan staat er op Psalm 130. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Uit de diepte roep ik tot u. Als je Gods hoogte wil kennen, ja, dan kan je dat alleen leren kennen vanuit de diepte. Vanuit zo'n bitter zielenleed. Want daarom vinden wij zulke ervaringen in ons leven vaak zo geweldig, omdat we vanuit de diepte dan de hoogte van God zien. Want zo werkt dat. Als je zelf op een berg staat, dan zie je niet hoe hoog die berg is. Maar ga maar heel diep het dal in. En kijk, dan is omhoog. Dan opeens zie je de grootheid van God. Als je de grootheid van God wil zien, moet je niet wonen op de bergtop alleen, maar moet je ook soms meemaken dat je door het dal gaat. Heel diep. En uit de diepten oproept tot God. En daarom zijn die momenten zo mooi. Omdat je dan opeens ontdekt hoe groot God is. En dat je ontzag voor hem heeft. En ook hoe nietig wij als mens zijn. En dat je eigenlijk met zonde beladen bent. Zonde die al lang vergeten bent. Nou, die komen op je ziekbed als je nacht en dag wakker ligt. Die komen je wel voor de geest. En dan kan het je benauwen. En is het waar. Als de Heere de ongerechtigheden in gedachtenissen houden, als de Heere mijn ongerechtigheden in gedachtenissen houden, zou ik niet kunnen blijven bestaan. U ook niet. Maar bij hem is vergeving. En dan wordt die vergeving zo groot in je leven. Opdat gij gevreesd wordt, opdat je eerbied en ontzag voor de Heere hebt. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Hoor naar mijn stem. En de Heere antwoordde. Ja, wie zal bestaan? En Openbaring 6 staat, de toorn van het lam is gekomen. En wie kan bestaan? Niemand kan bestaan, broeders en zusters. Goed. Dan krijg je de verwachting. Ik verwacht de Heer. En vanuit zijn ziekbed wachtte hij op de Heer, het antwoord van de Heer. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Wat zijn die wachters op de morgen? Die kom je heel vaak tegen in de psalmen, ook heel vaak tegen in de profeten, die wachters op de morgen. Namelijk, dat waren de wachters van de tempel. De tempel werd nooit alleen gelaten. In die zin dat 's nachts, als het avondoffer was gebracht, dat dan de tempel werd gesloten. Dat was niet zo. Er bleven 3 priesters, kunt u lezen. 3 priesters, die bleven dan achter en 24 levieten. En die hadden als het ware de nachtwaken. Die liepen de wacht in de tempel. En die letten op hoe de morgen zou komen. Je kon als Jeruzalemmer, als het ware, als je niet wist dat het pikken donker was en ze hadden geen horloges of klokken, dan liep je naar de wachter toe van de tempel en dan riep je: wachter, wat is er van de morgen? En dan gaf die als het ware door de wachter hoe laat het was. En hij zei: mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. Want die wachters, die wachten op de morgen. Want als de morgen kwam, zat hun dienst erop. En hun taak was om te zorgen zodra dat ochtendkrieken dan er was. En dat gaat in Israël heel snel, veel sneller dan bij ons. Bij ons gaat het heel lang schemeren. Maar in Israël niet, dan wordt het heel snel, wordt het weer dag. Dan moest het ochtendoffer worden gebracht. Dan moesten ze dus opletten. De priesters en de levieten konden niet zich permitteren om te zeggen: nou, we gaan maar lekker slapen. Zeggen: oh, goh, het is al 10 uur, we zijn helemaal vergeten het ochtendoffer te brengen. Nee, dat moest op een vast tijdstip worden gebracht. Op het tijdstip wat de Heere had vastgesteld. Dag en nacht. En dat die wachters bijvoorbeeld, ook in Jesaja kom je dat tegen. Zoek het maar eens op, Jesaja 38. Of nee, die dag en nacht kom je tegen, sorry. In Jesaja 38, wat we net hebben gelezen, vers 13. En dag en nacht geeft hij mij prijs. Hè? Dag en nacht geeft hij mij prijs. 2 keer staat dat in Jesaja 38, vers 13. Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid, bij hem is veel verlossing. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheid. Ja, dat is eigenlijk profetie. Dat ziet naar de toekomst. Hè? Dat de Heere, dat zoals Hiskia hoopte op de Heere en wachtte op de Heere, zo dat Israël ook mag hopen op de Heere en mag wachten op de Heere, want bij hem is veel verlossing. We moeten ook beseffen dat hoop in de Bijbel geen vaag verlangen is, maar een blijde zekerheid is. Echt een blijde zekerheid. Zo mogen wij ook wachten op de Heer. Op de Heer is een antwoord. Ook in tijden van beproevingen, geloofsbeproevingen. En de Heer biedt een oplossing. Toen bijvoorbeeld in 1830, op 1 augustus, de slavernij in Amerika werd afgeschaft, sliepen de negers niet, de slaven. Ze konden niet wachten op de morgen. We stuurden hem zelfs mensen, slaven, naar de toppen der bergen om te kijken of de morgen aanbrak, want dan waren ze vrij. En zo is het met de verlossing des Heren ook. We mogen als het ware uitzien naar die verlossing die God biedt, die God geeft. Net als die negers die zo naar de toppen van de heuvel snelden om als het ware te kijken van: komt die morgen? Alsof de wachters van de tempel ook uitkeken naar die morgen. Goed, Psalm 131. Dat gaat dan over de zonde van Hiskia's hoogmoed en Gods verlossing daaruit. Een bedevaartslied, een lied der treden van David. Heere, mijn hart is niet hoovaardig, mijn ogen zijn niet trots. Ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht, als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Israël hopen op de Heere, van nu aan en voor immer. Ja, deze psalm die reflecteert en drukt in feite uit de ervaring die Hiskia had toen hij zichzelf verhoogde. En dat kan natuurlijk altijd gebeuren, dat je je verhoogt omdat je denkt wat je... dat je wel heel belangrijk bent en dat de Heere wel heel gelukkig met je moet zijn. En ik kan me voorstellen dat als het Assyrische leger wordt verslagen en je wordt met allerlei geschenken overladen door heel de wereld, dat jij het Assyrische leger hebt verslagen, dat eigenlijk de Heere het deed. En de Heere doet alles eigenlijk in ons leven. ja, dan. En zelfs de tijd ging, hè, 10 treden terug. Dan kan je wel een klein beetje zelfverbeelding krijgen. En zo kreeg Hiskia dat ook. Hij kreeg hoogmoed. Hoogmoed is eigenlijk ook de oerzonde. Je kan opgeblazen worden. Hoogmoed kwam in zijn hart. Dat lees je in 2 Kronieken 32. En dat is wel goed om dat erbij te lezen, omdat het direct betrekking heeft op de psalm. 2 Kronieken 32. Vers 25. Het begint weer meteen met die ziekte. Vers 24. In die dagen werd Hiskia ten dode toe ziek. Toen bad hij tot de Heere en hij sprak tot hem en gaf hem een wonderteken. Maar Hiskia schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad hem bewezen. Want hij werd hoogmoedig, zodat er toorn kwam te rusten op hem, op Juda en op Jeruzalem. Toen verootmoedigde Hiskia zich over zijn hoogmoed. Hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de toorn des Heren niet over hen kwam in de dagen van Hiskia. Hiskia bezat zeer veel rijkdom en luister. Hij maakte zich schatkamers voor zilver, goud, edelgesteente, specerijen, schilden en allerlei kostbaar gerei. Ook opslagplaatsen voor de opbrengst van koren, most en olie. En stallen voor allerlei vee en kooien voor de kudden. Hij maakte zich versterking en verwierf zich een groot bezit aan klein vee en runderen. Want God gaf hem een zeer grote haven. Hiskia was het ook die de bovenste uitgang van het water van Gihon dichtstopte. En het naar beneden westwaarts naar de stad Davids leidde. In al zijn doen werd Hiskia voorspoedig. Ter gelegenheid van het gezantschap dat de vorsten van Babel tot hem gezonden hadden, om naar het wonderteken dat in het land geschied was te vragen, was het aldus God verliet hem om hem op de proef te stellen, ten einde te weten alles wat in zijn hart was. En toen is het geschied, om te weten wat in zijn hart was, toen het gezantschap kwam, om naar het wonderteken te vragen. God gaf hem een wonderteken, vers 24. Maar Hiskia schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad hem bewezen, want hij werd hoogmoedig. Ja. Ik kan me dat wel heel goed voorstellen hoor, want wij zijn allemaal maar mens. We zijn niet veel beter dan Hiskia, echt niet. En ik denk ons dat zou overkomen, dat wij ook hoogmoedig worden. Daarom begint die psalm 131, dat daar staat, Heere, mijn hart is niet hoogwaardig, mijn ogen zijn niet trots. Dat is wel een beetje bijzonder, want onze nieuwe natuur, hè, die we hebben ontvangen, de goddelijke natuur, ja, die is inderdaad niet hoogwaardig en die is ook helemaal niet trots. Maar dat hoef je de Heer ook helemaal niet te gaan vertellen hoor, want dat weet de Heer al lang. Dus dat is een beetje dubbel. Heer, mijn hart is niet hoogwaardig, mijn ogen zijn niet trots, is een soort verdediging. Er is er wel wat aan vooraf gegaan. Psalmist richt zich ook niet tot ons, hij richt zich tot de Heere. Heere, mijn hart is niet hoogwaardig, mijn ogen zijn niet trots. Er is dus wel wat aan vooraf gegaan. Er is hoogmoed aan vooraf gegaan. En hij verdedigt zich. Ik wandel niet in grootse dingen, nog in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. Ik ben niet helemaal niet zo ambitieus. Ik ken mijn beperkingen. Ja, toen hij zich verootmoedigde, toen heeft hij dit ook zo. Want dit is zijn verootmoediging tegen de Heere. Hè? Mijn hart is niet hoogwaardig. Ik wandel niet in grootste dingen. Nog in dingen die te wonderbaar voor me zijn. Hij gaf weer God de eer. We moeten God de eer ook laten in ons leven. God weer barmhartigheid betonen. Dat wil hij graag. Hij wil graag genadig zijn. Hij vindt het dus helemaal niet zo erg als wij tekortschieten. Mensen die niet tekortschieten, daar kan God geen barmhartigheid aan bewijzen. Daar kan God niks aan kwijt. Want je kunt allemaal zelf wel. Maar als je uit de diepte tot God geroepen hebt en weet dat je maar heel beperkt bent. En dat je hem nodig hebt, dan kan die je barmhartigheid bewijzen. Maar pas dan op als barmhartigheid jou bewijzen wordt. Zoals bij Hiskia. Dat we dan niet hoogmoedig gaan worden. Dan we zeggen, nou wij zijn toch wel heel bijzonder wat de Heer aan ons doet. Nee? Nou, dat is het gevaar. Dan heb je de hoogte van de Heer gezien en dan ga je nog wat jezelf verbeelden ook. Dan heb je opeens de verborgenheid leren kennen uit Gods woord en denk je, nou, dat is toch wel een hele eer dat ik dat ken. En ik ben toch wel eigenlijk een graadje beter dan een ander, toch? Als je niet oppast, ga je wel zo denken. Je kan opgeblazen worden daarvan. Daar gaat het om. Als je de hoogte van de Heer leert kennen, ja, moet je ook als het ware die sterke benen hebben. Hiskia, toen de Heer hem even beproefde en losliet, bij dat gezantschap, ging het niet goed. En begon hij eigenlijk die eer aan hem te geven. Want ja, heel de wereld dacht dat hij de Heer dat had gedaan, wisten zij veel. Dat de engel des Heer had opgetreden. Die hadden gedacht, nou ja, hoe Hiskia het gedaan? Heeft hij het gedaan? Maar hij wel, de Assyrische leger heeft hij verslagen. En de Heere God in de hemel, die heeft hem misschien wel geholpen. En dat wonderteken ook gegeven, dat schaduw 10 treden is teruggegaan. Maar die Hiskia is toch wel een hele bijzondere man. En zo komen dan soms ook mensen bij je, toch? Als je van de Bijbel veel al weet en mensen hebben daar wat aan en... Nou, dan ga je toch wel denken, nou, dan, dat is het gevaar. Dat we ons wat gaan verbeelden. En wat moet je dan doen? Nou, dan moet je je ziel tot rust manen. Dat is altijd trouwens goed om te doen. Vaak denken mensen dat het helemaal niet kan, maar dat kan wel degelijk. Vers 2 en 3. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Je kan je eigen ziel tot rust brengen en tot stilte manen. Dat moet je soms ook doen. Soms moet je ook als het ware buiten jezelf een beetje kunnen treden, naar jezelf kunnen kijken. En dan moet je, en een beetje lachwekkend kunnen we zeggen, en nou moet je echt ophouden. Dan moet je tegen jezelf durven zeggen, en dan moet je nou echt eens ophouden. Hiermee. Ook misschien als je bij de pakken neerzit, moet je zeggen... Dan moet je geloof tonen en dan moet je hiermee ophouden om er in de nederlaag te zitten en allemaal van bovenaf te willen bekijken. Je moet geloof tonen. Ga geestelijk op je benen staan. Ga staan in het geloof. Je moet jezelf soms durven aanpakken in het geloof. En als een moeder, en hier lopen heel wat van die kleintjes rond, en soms ook van die babytjes, die zijn er dan niet, geloof ik, vandaag, maar wat doet die als zo'n babytje huilt, wat nou ja, dan legt zo'n moeder zo'n kind aan de borst. Of tegenwoordig hebben we dan zo'n kunstpeen. En die duwen dan zo erin. Toch? Ja. En dan wordt dat kind weer rustig. Nou, dat moet je dus ook doen bij jezelf. Dan moet je jezelf nemen, je ziel. En dan zeg je, nou, hier is de speen. Vol speen. Hop, erin. En nou, afgelopen. En zo moet je jezelf als het ware aanpakken. En zo moet je jezelf soms ook aanpakken. Ook als je bemerkt van, nou... Ik begin een beetje opgeblazen te worden en me wat te gaan verbeelden. En nou moet je echt ophouden. Hier, die speen erin. Hop. Je stelt niks voor. Dat is eigenlijk het beeld. En soms ook als we door de moeilijkheden heen gaan, dan kunnen we soms... En dan maak je soms wel eens van gelovigen mee die... Ja, ze maken ook verschrikkelijke dingen mee. En het is ook erg. Maar die blijven dan maar in die nederlaag hangen. En soms kunnen we onszelf er best wel uithalen. En de hoop op de Heere stellen. Israël hopen op de Heere van nu aan en voor immer. 132, dan de laatste reeks van 3 psalmen. En het thema van die laatste 3 psalmen is de plaats van Gods troon in ons leven. Psalm 132 gaat over de plaats van de troon van God in ons leven in de zin van... Wie zit er nou eigenlijk op de troon in je leven? Zit je daar zelf op of zit de Heere daarop? In Psalm 133, daar gaat er over wat de gevolgen zijn. Als de Heer het voor het zeggen heeft. En Psalm 134 laat zien ook eigenlijk wat... Wat de Heer van je verwacht, hè, als Hij op de troon in ons leven zit. Laten we eerst maar eens lezen 132. Een bedevaartslied, een lied der treden. Heere, gedenk aan David, aan al zijn moeite, hoe hij de Heer heeft gezworen, de machtige Jacobs een gelofte gedaan. Voorwaar, ik zal de tent mijner woning niet binnengaan, nog de sponden mijner legersteden beklimmen. Voorwaar, ik zal aan mijn ogen geen slaap gunnen, nog sluimering aan mijn oogleden. totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben haar van haar gehoord in Efrata. We hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Laten wij zijn woning binnengaan. Laten wij ons nederbuigen voor zijn voetbank. Sta op, Heere, naar uw rustplaats. Gij en de ark uw sterkte. Mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid en uw gunstgenoten juichen. Wend het aangezicht van uw gezalfde niet af, ter wille van David uw knecht. De Heere heeft David een dure eed gezworen, waarop hij niet terugkomt. Eén van uw lijfelijke zonen zal ik op uw troon zetten. Als uw zonen mijn verbond houden en mijn getuigenis, die ik hun leer, dan zullen ook hun zonen voor immer op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen. Want haar heb ik begeerd. Haar voedsel zal ik rijkelijk zegenen. Haar armen zal ik met brood verzadigen. Haar priesters zal ik met heil bekleden. Haar vromen zullen vrolijk juichen. Daar zal ik voor David een hoorn doen uitspruiten. Ik zal voor mijn gezalfde een lamp bereiden. Zijn vijanden zal ik met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon blinken. Het gaat om de kroon, het gaat om de troon en de troon van David. Want de Heere, vers 11, heeft David een dure eed gezworen waarop hij niet terugkomt. Eén van uw lijfelijke zonen zal ik op uw troon zetten. En wie was dat? Dat was Salomo. Dat was dus een eed. God zweerde een eed, een onvoorwaardelijke eed. En die kwam niet na. Maar daarnaast is het ook zo dat in vers 12 staat. De Russen komen overgelopen. Vliegveld Lelystad. Goed, waar we werden. Vers 11 gaat dus over die onvoorwaardelijke eed, maar vers 12 is voorwaardelijk. Daar staat, Salomo heeft de Heere dus op de troon van David gezet, maar vers 12 is, als uw zonen mijn verbond houden, mijn getuigenis die ik hun leer, als ze dat doen, en deden ze dat, nou dan maar amper, dan zullen ook hun zonen voor immer op uw troon, David, zitten. En dat is dus niet geschied, uiteindelijk. Uiteindelijk is die troon van David, heden ten dagen zit niemand meer op die troon. En dat komt omdat die zonen Gods verbond niet hebben gehouden en Gods getuigenis, die God hun leerde, niet hebben nagevolgd. Het gaat dus om de troon. En eigenlijk gaat het niet alleen om de troon van David, maar gaat eigenlijk om de troon van God. Het gaat. En wat is de troon van God? Dat was de ark. Hè? De ark des verbonds. Dat waren eigenlijk de troon van God in het heilige der heiligen. Die ark, daar is ook sprake van. Hè? Vers 8. Sta op, Heere, naar uw rustplaats, gij en de ark uw versterkte. En waar had David die ark gevonden? Want die ark in zijn tijd, die was helemaal niet in Jeruzalem. Die had hij gevonden in vers 6 in de velden van Efrata. Zie, wij hebben haar van haar gehoord in Efrata. Wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Laten wij zijn woning binnengaan. Laten wij ons nederbuigen voor zijn voetbank. En daar vond hij ook die ark des verbonds. En die heeft hij ook gebracht, dat zijn wel wat moeilijkheden. Maar hij bracht die ark des verbonds uiteindelijk wel naar Jeruzalem. Waar de tabernakel werd opgericht en later de tempel door Salomo werd gebouwd. En dat wilde David graag. Vers 1, Heere, gedenk aan David en al zijn moeite, hoe hij de Heer heeft gezworen, de machtige Jacobs een gelofte gedaan. Hij deed hem, de Heer, een gelofte. En de gelofte was dat hij een plaats voor de Heere wilde vinden in het land Kanaan. Namelijk een plaats waar de Heere kon tronen, waar die ark des verbonds kon neerzetten. Hij wilde graag een woning voor God maken in Jeruzalem. De woning des Heren. Hij mocht alleen dat huis des Heren niet bouwen, omdat hij te veel bloed aan zijn handen had. Maar daar gaat het hier dus om. En natuurlijk, voor David was het huis des Heren heel belangrijk. En die woning des Heren, die ark des verbonds. Want dat was de plaats van aanbidding. En we hebben gezien, voor Hiskia was het ook een geweldige, dat huis des Heren, ja, een geweldig iets in zijn leven. Dat hij zocht, de troon van God in zijn leven. Hij ging naar dat huis des Heren toe, toen hij in de moeilijkheden zat met Rabsakeet. Tot twee keer toe. Eerste keer toen hij zo beschuldigd was en de tweede keer toen hij die brief ontving. Hij ging direct het huis des Heren binnen en spreidde de brief van Rabsakeet voor de ogen des Heren, voor het aangezicht des Heren uit. Want dat is de plaats waar we in gemeenschap met God verkeren. Want de Heere heeft Sion verkoren, hij het zich ter woning begeert. Dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. Maar ja, wie zit er in ons leven? We hebben nu tegenwoordig geen plaats van aanbidding. En we hebben gistermiddag gezien dat God de aanbidders lief heeft die tot hem komen en hem aanbidden in geest en in waarheid. Maar dat kan alleen, broeders en zusters, als hij op de troon van ons leven zit. Als de Heere de plaats krijgt die hij toekomt. David heeft zich heel veel moeite getroost om God de plaats te geven binnen het volk van Israël die hij toekwam, namelijk in Jeruzalem. Hij zat wel op een troon, David zat wel op een troon en er waren allemaal wel eden gezworen door God over zijn nakomelingschap en over die troon, maar hij vond de troon van God veel belangrijker in zijn leven dan zijn eigen troon. En is het zo in ons leven ook dat wij Gods troon veel belangrijker vinden dan ons eigen troontje? En dat we Gods aangezicht zoeken. En dat God in ons leven eigenlijk op de troon zich het voor het zeggen heeft. Dat is beeld. Als dat zo is, dat is eigenlijk het laatste gedeelte van die psalm, vanaf vers 15 tot en met vers 18. Ja, dan is er heel veel zegen, dan is er voedsel, dan is er brood, dan is er heil. Dan is er een gejuich. Dan blinkt de kroon. Dan is er een lamp bereid. Dan is de hoorn gevuld. Enzovoort. Die troon, die komt weer dan terug in Psalm 133. Een bedevaartslied van David. Een lied der treden. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook te samen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen. Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de Heere de zegen, leven tot in eeuwigheid. Ja, als wij God de plaats geven in ons leven, die hij toekomt, de eerste plaats, de hoofdplaats, dat God op de troon zit. En we doen hetzelfde als David, en we doen hetzelfde als Hiskia, die dus de tempel reinigde. Die dus ervoor zorgde weer dat geheel Israël weer de feesten des Heren gingen vieren, dat die tempeldienst werd hersteld, dat de priesterdienst werd hersteld, de offerdienst in ere werd hersteld. Ja, als dat zo is, dan heeft dat tot gevolg dat die broeders ook tezamen gaan wonen. Dat kan je nooit maken met elkaar. Dat kan je ook niet organiseren. Broederliefde is niet te organiseren. Voor broederliefde is iedereen zelf verantwoordelijk. Maar als iedereen de eerste plaats in zijn leven aan de Heere geeft, dan is het gevolg vanzelf broederliefde. En broederlijke eenheid. Dan opeens ontstaat er eenheid. Dan worden kerkmuren gewoon doorbroken. Dan is daar die eenheid. Maar die eenheid gaat teloor. Die eenheid is weg. Als ja, ieder zijn eigen troontje bezit. En iedereen een eigen meninkje heeft. Dat is het beeld. En Hiskia heeft zich enorm ingespannen, hè, voor die tempel. En die eenheid kwam er ook. En het werd ook een feest. Als je dat leest in 2 Kronieken 30. Zoek hem maar eens op, 2 Kronieken 30. Dan zie je hoe Hiskia nadat die tempel is gereinigd, dat hij die tempel laat functioneren. En dat staat in 2 Korinthe 30 vers 1. Toen zond Hiskia een boodschap tot geheel Israël en Juda. Let op, hè, tot geheel Israël, tot de 10 stammen en de 2 stammen. Ja, zelf schreef hij brieven aan Efraïm en Manasse. Helemaal in het uiterste noorden, noordoosten van Israël. Dat ze zouden komen naar het huis des Heren te Jeruzalem, om voor de Heren, de God van Israël, het Pascha te vieren. Dat deed hij dus. En in vers 5 zie je dan toen ze dat besluit namen, dat ijlboden uitgingen. Vers 5, toen namen ze het besluit een bevel te laten uitgaan door geheel Israël, van Beersheba tot Dan, om in Jeruzalem de Heere, de God van Israël, het Pascha te komen vieren. Want men had het niet, zoals was voorgeschreven, algemeen gevierd. De ijlboden nu gingen met de brieven van de koning en zijn oversten door geheel Israël en Judea en zeiden overeenkomstig het gebod des konings: Israëlieten, keert weder tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël, dan zal hij wederkeren tot de ontkomenden die overgebleven zijn uit de macht van de koningen van Assur. Als jullie wederkeren, keer de Heer ook weder en dan wordt het weer een feest. Dat zeiden ze. Wat was het gevolg? Vers 10. Toen de ijlboden van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse trokken en tot Zebulon toe, lachte men hen uit en bespotte men hen. Dus niet iedereen nam die boodschap van Hiskia aan. Maar enige mannen uit Asser, Manasse en Zebulon verootmoedigden zich en kwamen naar Jeruzalem. Ook in Juda bewerkte de hand Gods dat zij één van zin waren. Daar hebben we die eenheid. Die broederlijke eenheid. He. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook te samen wonen. Dat is moeilijk hoor. Je moet met een broeder en een zuster, moet je samen op vakantie gaan. Je zit hier allemaal met tenten en met caravans. Nou, je moet hier samen op vakantie gaan. Niet één weekje of een weekendje, maar gewoon eens 4 weken. En dan kijk je of je aan het eind van de 4 weken nog steeds één van zin bent. Dat is moeilijker dan je denkt. Ja. Maar de hand Gods bewerkte hier dat ze één van zin waren om het gebod des konings en der oversten naar het woord des Heren te volbrengen. En dan zie je het resultaat. En er kwam veel volk te Jeruzalem bijeen om het feest der ongezuurde broden in de 2e maand te vieren. Een zeer talrijke gemeente. Zeer talrijk. En wat zie je dan? Dan gaan ze dat feest vieren. En dan wordt het zo goed, en dan wordt het zo lieflijk, want dan zijn ze 1 week bij elkaar geweest, één grote camping, hè, uit heel Israël, een zeer talrijke gemeente, en het vond het zo fijn, want dan staat er vers 22, een beetje in, begin ik maar in de helft van de zin, van het vers. Zij aten het feestoffer 7 dagen lang, slachten vredeoffers en loofden de Heere, de God hunner vader. Toen kwam de gehele gemeente overeen om nog 7 dagen feest te vieren. En zij vierden nog 7 dagen feest, met vreugde. Hè? En het was een grote vreugde, vers 26. En er was grote vreugde in Jeruzalem, want sinds de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was iets dergelijks in Jeruzalem niet geschied. Het kan dus wel. Je kan er dus wel weken uithouden. Je kan zeggen, na zo'n week vakantie, joh, we plakken er nog een week aan vast, want het is zo mooi. Het kan wel. Wanneer kan het wel, als de Heere op de eerste plaats in ons leven is. En dat wij zelf niet op die troon in ons leven zitten. Dan is het zo, ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook te samen wonen. Dat is echt wonen, bij elkaar wonen. Het is een broederlijke eenheid. En dan moet u eens dat beeld zien. Hè? We hebben net gelezen, die ijlboden gingen zelfs tot Efraïm en Manasse, tot Zebulon toe. Zo ver noordelijk in Israël. Hè? Het is, vers 2, let goed op. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard van Aaron. Je hebt dan gezalfd en er vloeide die olie over het hoofd naar beneden. En het golfde over zijn baard naar beneden. Die olie. Ziet u dat beeld? Wat het van boven naar beneden komt. Zie je al die mensen komen uit het noorden van Israël. En golven ze over de heuvels naar Jeruzalem toe. Dat is het beeld van de psalmist. Van Hizkia. Die nedergolft op de zoom van zijn klederen. Het is als de dauw van de Hermon. De Hermon is de noordelijkste berg in Israël. Het is als de dauw van de Hermon die nederdaalt op de bergen van Sion. Het komt van boven naar beneden. Al die mensen trekken op naar Jeruzalem toe. Dat is het beeld. Om samen de Heren het Pascha te vieren. Want het moet naar Sion, het moet naar Jeruzalem. Want daar gebiedt de Heren de zegen leven tot in eeuwigheid. En als je in zo'n eensgezindheid er samenkomt, ja, dan ontstaat er iets moois. Dan is zo'n weekend als dit ook geslaagd. Dan proef je geestelijke eenheid. Dat is niet te organiseren. En ook in de gemeente is dat niet te organiseren. Maar als iedereen in de juiste houding staat, dat doe je met elkaar. Ja, dan openbaart zich de geestelijke eenheid die we met elkaar vormen. Omdat de Heer op de troon van ons leven zit. En dan krijg je niet alleen zegen, dan krijg je niet alleen dat het een feest wordt en dat je bij elkaar zou willen blijven, zoals ze dat ook deden in Jeruzalem. En dan krijg je Psalm 134, dan krijg je ook die verantwoordelijkheid. Een bedevaartslied, een lied der treden, komt, prijst de Heere, alle gij knechten des Heeren, die des nachts in het huis des Heeren staat. Heft uw handen op naar het heiligdom, en prijst de Heere. De Heere zegene u uit Sion, hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Wat daar nou een beeld van? Nou, wat ik net al vertelde, is die knechten des Heeren die 's nachts in het huis des Heeren staan. Dat zijn die wachters die wachten op de morgen. Ik heb net al verteld, dat zijn 3 priesters en 24 levieten die dus wachtliepen. En die wachten op de morgen. Dat is staan. En dat is verwachten. Dat is uitzien op die morgen. Je moet ook met elkaar dan ook samen gaan staan. Niet heft uw handen op, staat er naar het heiligdom. Maar staat heft uw handen op in het heiligdom. Wij moeten dus ook zo waken, ook in onze bedeling, om het zo maar te zeggen, in onze tijd, waken en aanbidden voor de troon der genade. Daar echt gaan staan voor Gods troon, het ook van hem verwachten. Het was gebruikelijk, deze psalm, omdat als die priesterdienst inging, die nachtdienst inging voor die 24 levieten en die 3 priesters, dat de mensen die de tempel verlieten zeiden, prijs de Heere, alle gij knechten des Heeren, die des nachts in het huis des Heeren staat, heft uw handen op in het heiligdom en prijs de Heeren. En was het antwoord wat de wachters gaven van de Heere zegen u uit Sion, hij die de hemel en aarde gemaakt heeft. Ja. Een dienstknecht moet blijven staan. We zijn allemaal uiteindelijk dienstknechten des Heren. We moeten staan in dat huis des Heren. Het blijkt ook vaak dat je desnachts ook moet staan in het huis des Heren. En dit zijn die teksten waar ik naar zocht eigenlijk, net. Naar hoe God in de nacht werkt. Want als je gaat kijken in Psalm 63... vers 7. En wat overkomt je? En je denkt, overkomt je ook wel als je wat ouder wordt en wat minder vast slaapt. Psalm 63, vers 7. Dan staat er: wanneer ik uw gedenk op mijn legersteden, in nachtwaken over uw pijns. En ongetwijfeld zal u dat in uw leven overkomen. Dat als je niet kan slapen, door wat voor oorzaak dan ook, dat je dan aan de Heere denkt en dat je dan zijn woord overpeinst. Dan moet je ook overpeinzen, dan moet je over nadenken, dan moet je doorvorsen. En dan denk je eraan. Zou we zeggen, de mooiste preken worden altijd geboren op bed. Zo geschiet het. Daar krijg je de ingevingen. Daar krijg je opeens openbaringen, zal ik maar zeggen. Daarin krijg je vergezichten. En dat geschiet eigenlijk niet overdag, dat geschiet in de nacht. Als je wakker ligt. Ook zo psalm, niet alleen 62, maar ook nog psalm 77. Psalm 77, vers 4. Ook wel een mooie tekst. Denk ik aan God, dan kreun ik. Peins ik, dan versmacht mijn geest. Gij houdt mijn ogen open. Ik ben onrustig en kan niet spreken. Ik overdenk de dagen van ouds, de dagen van weleer. Ik denk in de nacht aan mijn snarenspel, aan mijn psalmen eigenlijk. Ik peins in mijn hart en mijn geest vorst na. Dat is wat de Heere dan doet. En wat jij dan doet, hoe je aan de Heere denkt en hoe je met hem bezig bent. En de knecht des Heeren die daar s'nachts ook staat in het huis des Heeren, in de tempel, die moet ook met de Heeren bezig zijn. En dat is ook het gevolg. Als de Heer zit op de troon, dat je voor zijn troon, genade troon gaat staan, dat je het van hem verwacht en dat je zo met de Heer mag bezig zijn. En dat je net als die wachters, waarvan werd gezegd, wachter, wat is er van de morgen, ja, dat je ook zo uitziet naar de oplossingen die God geeft, die in de morgen komen. Want deze wereld zit toch in de nacht. En wacht op de morgen dat Jezus Christus wederkomt op deze aarde. Goed, dat zijn die 15 psalmen. We zien dus dat je er heel veel van kan leren, dat er heel veel in zit. We gaan met elkaar danken. Ja, Vader in de hemel, wij danken u dat wij ook nog deze morgen zo die andere psalmen, die 9 stuks mochten onderzoeken met elkaar. En mochten zien, Heer Jezus, hoe belangrijk het is als u op de troon van ons leven zit. Dat gij het voor het zeggen hebt. En dat gij dan met ons u weggaat. Dat gij dan ook die verlossing in ons leven schenkt. Ook soms uit ziekte. Soms ook uit zonde. Soms ook uit hoogmoed. Ja, Heer Jezus, gij wil dan ons verhoren. En gij wil ook dat we een plaats innemen in deze maatschappij. En laat ook zien in deze psalmen hoe we wel dienen te leven. En hoe we ook het niet dienen te doen. Hoe we ons leven eigenlijk mogen leven in afhankelijkheid van u. Jezus, geef ons dat wij die diepte van u mogen ontdekken. Ook al maakt dat uiteindelijk met zich mee en houdt dat uiteindelijk in dat we dan soms ook de diepte in zullen moeten gaan om uw hoogte te zien. Maar Heer Jezus, we danken u dat vaak de diepste dalen de hoogste hoogte zijn. En dat we dan zien, Heer, hoe groot gij zijt. Jezus, wilt u ons als ware de naprediker zijn in ons hart, dat wat al die gedachten die langsgekomen zijn, ook gisteren, dat dat nog eens bij ons boven borrelt. Dat we erover nadenken. En laten we bovenal de weg met u gaan. Zoals Hiskia dat ging. En beseffen dat u een grote God zijt. En dat u ons altijd in het oog heeft. Dat u de schaduw zijt aan onze rechterhand. Dat u ons soms wel eens loslaat. Om te kijken wat er in ons hart is. Dat u ons beproeft. Maar dat u dat allemaal doet om ons klaar te stomen in het leven. Voor de eeuwigheid waarin gij nog grote plannen met ons hebt. Want gij wil weten wie we zijn. En dat we ook ontdekken aan onszelf wie we zijn. Maar bovenal ook ontdekken wie u zijt. Heer Jezus, ga zo met ons leven, ieder individueel, zo u verder, uw weg. En dan danken we, Heer Jezus, dat we zo die weg dan, net als Hiskia, op u steeds mogen leren wentelen. We weten niet hier hoe lang we nog te leven hebben. Hiskia wist het, nog 15 jaar. En hij heeft zijn jaren heel goed besteed. Je geeft ook dat wij de tijd mogen uitkopen in de jaren die wij nog hebben. We weten niet, Heer, hoe het morgen zal zijn en overmorgen. Maar we danken, Jezus, dat wij als dienstknechten van u staan ook in het huis des Heren voor uw genadetroon. En dat we ook gezonder mogen worden. Dat we ook mogen letten steeds op de hand van u die wenkt en die opdrachten geeft. En dat we zo in afhankelijkheid van u onze weg mogen vervolgen. En dat we eens bij u mogen aankomen. En dat gij dan ons als ware dankt. Dat gij zegt wel gedaan. Jezus geeft zo genade. In alle dingen. Gij weet, wij weten vaak elkanders moeilijkheden niet. Maar gij weet dat wel. Dank u, Jezus, dat u voor ons zorgt. Geprezen, Jezus, zij uw grote naam. Amen.